Gemeente, we willen deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 122, vers 1. Niet zoals op het bord staat, maar Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, daarvan het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 118 en daarvan het 12e vers. 118 vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, dien is er als God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen, die ons blijdschap geeft. 12e van 118. Eerst even een verzoek van de koster. Er staat een Opel Corsa te dicht bij de fietsenstalling en kan de deur niet dicht. En in verband met de vrees voor diefstal wordt gevraagd of die weggehaald kan worden. Dat is een Opel Corsa met het kenteken 00ZKT of F5. Wij gaan nu samen de schriften lezen. De eerste psalm, psalm 1... En daarna dan zingen we uit Psalm 107, het 17e vers. Nu stelt God waterbeken tot bar en dorstig land. En er schept in dorre streken rivieren door zijn hand. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. De geloofsbelijdenis van Nicea is onze geloofsbelijdenis vanochtend. Nadat we gezongen hebben Psalm 107 vers 17 en Psalm 1 gelezen hebben.
Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in de zere wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Machtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
De tekst voor de prediking van deze morgen, evenals gisteren op de eerste Pinksterdag, vinden we in Ezechiël, daarvan het 47e hoofdstuk, nu de versen 11 en 12. Ezechiël 47, vers 11 en 12. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijze en zijn blad tot heling. Willen wij ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere bidden om zijn zegen. Almachtige, eeuwige God, schepper van al wat is, barmhartig en genadig Heere, het is in de weg van uw voorzienigheid dat wij hier mogen zijn, samen met deze 11 jonge mensen, met ouders, met grootouders, met familie, bekenden, met de gemeente. En Heere, we hebben het gezongen, kon het zijn ook vanuit de beleving van ons hart. Ik ben verblijd wanneer men mijn God vruchtig opwekt, gereed om naar Gods huis te gaan. Heer, als dat in ons hart mag leven, wat we in zoveel psalmen aantreffen, dat zou het een wonder zijn. Want dat zal een werk van u zijn, Heere, omdat er van nature niemand is die naar u zoekt. Niemand is die naar u vraagt. Niemand die plaats heeft voor u in het hart. Niemand die u nodig heeft. En als het anders is, Heere, als het werkelijk in ons hart mag leven, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Dan is er toch wat gebeurd in ons leven. We hebben gisteren geluisterd, Heere, naar de profetie van Ezechiël, waarin u, de mens, waarin u ons vergelijkt met die dode zee, waar geen enkel leven ingroeit en niet omheen groeit. Maar er waren wateren die uit de tempel stroomden langs het altaar, die het water van deze zee gezond maakten. Een profetie, Heere, die ervan getuigt dat uw genade en het bloed van de Heer Jezus Christus, toegepast door de Heilige Geest aan het hart, alles nieuw maakt. Als uw stem klinkt, dan zullen doden horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. Dan zal er een werk plaatsvinden in ons hart, waarvan onze belijdenis zegt dat die in het wonder de schepping te boven gaat. Ja, ook de opstanding der doden. En Heere, dat bidden wij u, of dat mag, zo mag zijn. Er zijn er die onder ons die dat mogen kennen. Dat grote wonder van uw onverdiende en opzoekende zondaarsliefde en genade. Maar er zijn er ook die daar buiten staan. Die wel in de kerk zitten. Wier boom wel rijk versierd is met bladeren wellicht, maar wie de vrucht ontbreekt. Heere, wilt u werken in ons hart? De bekering, het geloof als vrucht van de wedergeboorte. Maar ook versterken wat u gewerkt hebt. En geef dat er gesnoeid moet worden en mag worden, zodat er meer vrucht zal komen. Dat er mest rondom die boom gelegd mag worden. En water in de wortels mag komen, opdat we uit de Heer Jezus Christus vruchten mogen dragen. En dan bidden we u dat, Heere, in het bijzonder voor deze 11 jonge mensen. We danken u, Heere, dat we deze dag mogen beleven met allen die hen lief zijn. En dat gij het zo hebt geleid in uw voorzienigheid, dat ze onder uw woord terechtkwamen, bij geboorte of later. Heere, wat een wonder is het. Uw woord zegt het toch, welzalig dien gij hebt verkoren en dien gij uit al het aards gedruis doet naderen om uw heilstem te doen horen en te doen wonen in uw huis. En al is er meer nodig, Heere, om tot de zaligheid te komen, maar de verkiezing om tot de middelen der zaligheid te komen, dat is al zo groot. U gaat zoveel mensen voorbij die met eenzelfde schuld naar eenzelfde eeuwigheid en eenzelfde godsontmoeting reizen. En dat zonder hoop en zonder God. U hebt ons de woorden van het eeuwige leven toebetrouwd. En u mogen deze jonge mensen daar belijdenis van afleggen. Met hun ja-woord spreken ze uit dat ze bij u begeren te horen. En datgene wat hun ouders, toen ze nog klein waren, bij de doop beloofd hebben, dat mogen zij nu voor eigen rekening nemen. En Heere, we hebben met elkaar vele, vele malen uw woord bestudeerd. De vraag van onze belijdenis doorgesproken. En straks gaan ze een antwoord geven op de vragen die hen gesteld worden. Hoge vragen, diepe vragen. Vragen die we vanuit onszelf, vanuit het vleeselijke bestaan, nooit kunnen volbrengen. Maar Heere, laat het dan in hun hart een gebed mogen zijn. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Heere, wilt u geven dat we door deze belijdenisdienst bemoedigd mogen worden. Dat er nog steeds jongeren zijn die er blijk van geven dat ze waarde zien in uw dienst. Dat uw woord ook voor hen het ene nodig is. En wilt u het zelf, Heere, bevestigen en schragen en hen op de rol schrijven en hen tellen bij de kinderen van Jeruzalem. Heere, er zijn ook ouders en grootouders, gemeenteleden en ons als kerkraad die het ook bedroeft en verdriet dat er jongeren zijn die andere wegen hebben gekozen. Die ooit wel gedoopt zijn, hier of elders, maar die in hun leven er blijk van geven geen lust te hebben in u en in uw wegen. En die zeggen, wijkt van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dan is er verdriet, Heere, dan is er pijn. Zo groot dat nauwelijks uitgezegd kan worden. Een pijn die uitgaat boven de pijn van tegenslagen, van ziekte. Zelfs soms van de rouw die er is. We kennen de tranen van de vaders en de moeders van verloren zonen en dochters. Heere, wilt u geven dat die pleitgrond gevonden mag worden in dat genadeverbond waar ze een teken van en zegel van dragen. En dat nooit opdroogt. Maar dat als een pleitgrond wil dienen, juist ook voor mensen die geen waardigheid, die geen verdiensten, die geen rechten meer hebben. Maar die alleen maar zonde en schuld zien. Heere, ontfermt u zich over hen. En we bidden u om de bekering van die verloren zonen en dochters. En wilt u zo werken, Heere, en doorwerken. En uw geest zenden. Heere, wij mogen met vele mensen bijeen zijn vanochtend. En wat een zegen is het. Maar we moeten allemaal bekeerd worden tot u. We hebben allemaal die genade nodig van de Heer Jezus Christus. De kennis van Hem toegepast door het werk van de Geest. Wil het ons schenken, Heere. Ga ons toch niet voorbij, hoewel u dat naar recht zou kunnen doen. Maar wil u gedenken aan uw verbond. Wil u gedenken aan uw Zoon, die Gij toch gegeven hebt om zijn bloed te storten tot een rantsoen voor velen. Heere, in de veelheid van uw onderdanen ligt toch ook uw heerlijkheid. Waarom zou gij uw hand inhouden? Waarom zou gij het niet doen? Wil het rijk van de boze dan verstoren, Heere? En die overvloed schenken die we in die eerste Pinksterdag hebben zien gebeuren. 3000 mensen bekeerd op ene preek. U bent nog diezelfde God. Laten we maar groot van u denken en klein van onszelf. Laten we de vinger mogen leggen bij die oude en rijke beloften. Dat u zult regeren van de zee tot aan de zee. Van de rivieren tot de einde der aarde. En dat die aarde eenmaal vol zal zijn van de kennis en de gerechtigheid des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Maak die dode zee levend, Heren. Dat voor ons onbestaanbare en onmogelijke werk, maar dat voor u niet te wonderlijk is. Door de geest en de genade van Christus Jezus. En hoort u onze gebeden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 67 alle drie de versen. De algoede God, zij ons genadig en zegene ons met overvloed. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. En de derde vers, de volken zullen Heere u loven. 1, 2 en 3 van Psalm 67, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. In één rondgang. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 92, het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En wat er verder volgt uit het zevende vers van Psalm 92, wat we zingen na de prediking. Geliefde gemeente, geliefde belijdeniscategezanten, ik wil deze dienst beginnen met een stukje te delen met jullie uit het geestelijke testament van onze oud-predikant dominee Tanus, die afgelopen vrijdag begraven is. Een dag voor Hemelvaartsdag, woensdag 8 mei, toen werd hij 's morgens vroeg om 7:30 wakker. En zijn dochter die bij hem was, die moest van hem wat opschrijven. Het zou zijn laatste dag worden. En er lagen een aantal dingen op zijn hart. En een van de dingen die hij nog mee wilde geven waren ook voor jullie bestemd, de jongeren. Waarvan wij allemaal weten, gemeente, hoe de jongeren op het hart van deze oude dienaar des woords heeft gelegen. Hij overleed op Hemelvaartsdag op 95-jarige leeftijd. En hij wilde dat dat geestelijke testament ook zou worden voorgelezen op zijn begrafenis. En ik wil enkele woorden daar ook uit met jullie delen, omdat die gericht zijn aan jullie. Hij zei: ik mag naar huis. Ik heb een heerlijk vooruitzicht uit God in Christus. En hij sprak toen de jongeren aan: God wil je bekeren. Hij heeft je eeuwig geluk op het oog. Daarom wil hij je in de kerk hebben. Hij leeft. Donderdag is het Hemelvaartsdag. Zoek de opgestane Here te kennen. We zijn maar een poosje op aarde. Jongeren, blijf naar de kerk gaan. Dat is het huis van de Here. Laat het jullie begeerte worden. Psalm 84, daar ligt alles in. En dit zijn allemaal letterlijk zijn woorden. De woorden van een stervende dominee. Nu mag ik gaan rusten. Schuilen bij de Here. Zijn genade is genoeg. Zoek dat en leef. Het waren ook echt zijn laatste woorden. Gericht aan de jongeren. En dat wilde ik jullie meegeven. Uit het geestelijke testament van deze voorganger. Gedenk uw voorganger, zegt de schrift. Volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. We willen samen met jullie gaan luisteren opnieuw naar het woord van God uit Ezechiël. Het visioen van dat levende water dat uit de tempel stroomt. Ik zal het voor de gasten of voor degenen die het gemist hebben gisteren heel kort nog proberen uit te leggen. Ezechiël kreeg een visioen van God terwijl het volk nog in de ballingschap was. En dat volk van Israël in Babel, dat zag zichzelf, dat vergeleek zichzelf bij een dorre woestijn. En bij de Dode Zee. En wie in Israël is geweest bij de Dode Zee, die weet dat daar niets groeit. Geen grassprietje. Daar zwemt geen vis in het water. Daar vliegt geen vogel rond. Daar groeit geen boom. Alles getuigt van de dood. De Dode Zee bevat 35% zout en mineralen. Onze Noordzee maar slechts 3%. En nu mag Ezechiël in dat visioen zien dat dat water gezond wordt. Er stroomt vers water in die zee. niet uit de Jordaan, dat stroomde er al eeuwen, duizenden jaren in. Water uit de Jordaan, uit het hoge gebergte van de Hermon. Maar dat water, dat kan de Dode Zee niet gezond maken. Integendeel, het laatste gedeelte van de Jordaan is vergiftigd door die Dode Zee. Maar er komt water uit het heiligdom, zo ziet Ezechiël. Water stroomt uit de tempel, uit het heilige der heiligen. En het stroomt langs het altaar, zo ziet hij. Via het Kedrondal zoekt het een weg naar beneden. Vanuit het hooggebergte van Judea gaat het naar de diepte, naar de Dode Zee die 400 meter beneden de zeespiegel ligt. En dat water, dat maakt de Dode Zee zo gezond, dat alles gaat leven. Er groeien bomen. Er zwemmen vissen. Er zijn vissers, zo hoorden we gisterenmiddag, die allerlei soorten van vis daaruit ophalen. En we hebben de lessen die daarin liggen met elkaar overdacht. Het water, wat daarmee bedoeld wordt, dat is de genade van God, door de Heilige Geest toegepast aan het hart. Het water als een beeld van de Geest. Zo vinden we ook in andere profetieën en ook in teksten van de Heer Jezus en van de apostelen. En dat komt dus bij God vandaan. God is de bron van het leven. Ook van het geestelijke leven. Zijn welbehagen, daar vloeit alles uit voort. De Geest komt uit God voort. En dat dat water langs het altaar stroomt, dat wil zeggen dat de Geest ook uit Christus komt. Christus heeft de levendmakende Geest verworven, zo zegt het avondmaalsformulier. En dat was het altaar waarop het bloed gevloeid heeft. Dat stroomde langs het altaar naar beneden. En dat water uit de tempel, dat nam dat bloed mee. En water en bloed stroomden zo in die Dode Zee. En dat maakte dat water gezond. De genade van de Heer Jezus Christus. Zijn bloed, toegepast door de Heilige Geest. Dat maakt dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En daar willen we samen op aansluiten. In die laatste twee versen van deze pericoop, het 11e en 12e vers, wat we zojuist gelezen hebben, waar het ook gaat over de uitwerking van dat water van de Heilige Geest, die dat woord en het bloed van Christus gaat toepassen aan het hart. Een boom geplant aan waterbeken, zo schrijven we als thema boven de prediking. We letten op de vrucht van die boom. Er zal vrucht zijn, allerlei vruchten, allerlei spijsgeboomten. Nieuwe vruchten zal het voortbrengen. En we letten op de wateren, ik bedoel op de bladeren van die boom. Die zullen zijn tot genezing. En dan zal ook het 11e vers daar toch ook een plaats in moeten krijgen, gemeente. De bedoeling van God is, zo zei de oude Dominicanus, is dat hij onze zaligheid zoekt. Maar daar ligt ook zo'n ernstige waarschuwing in dit gedeelte. Haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. En dat woord, dat zullen we moeten onderstrepen. De bomen geplant aan waterbeken, we letten op de vrucht van die boom en op de bladeren van die boom. Ezechiël ziet dus dat die stroom van levend water naar die Dode Zee gestroomd is en dat die Dode Zee gezond wordt in dat visioen. In datgene wat in de natuur, in de schepping niet gebeurt, maar in het geestelijke koninkrijk van God is dit de werkelijkheid. Aan de oever van de zee zal allerlei spijsgeboomte opgaan, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het heiligdom. Er staan bomen dus rondom die gezond gemaakte dode zee. En dat zijn geen sierbomen, die hebben we natuurlijk ook in de schepping, sierbomen, die wel mooie bladeren hebben en die er prachtig uitzien, maar geen vruchten dragen. Nou, de Heere heeft zulk soort bomen niet in zijn koninkrijk. Hij houdt er geen sierbomen op na. Het gaat om de vruchten, zo weten we uit het evangelie. Het gaat om het vrucht dragen. Daar wordt het geestelijke leven aan herkend. Aan de vrucht zult gij de boom kennen, zo zegt de Heer Jezus, telkens weer. Het ware discipelschap, dat bewijst zich in het vruchtdragen. De belijdenis, zo zullen we straks ook in een van de vragen horen, jonge mensen, die dienen met goede werken versierd te worden. Goede werken. Niet wat wij goed vinden, maar wat God goed vindt. Dat is uit het geloof, naar de wil en de wet van God genormeerd. Dat zijn vruchten waar God naar zoekt. De Heere zoekt niet alleen naar een mondbelijdenis, al is dat al heel bijzonder tegenwoordig. Als jonge mensen ook uitwendig bij de kerk willen horen, naar de kerk blijven gaan, dat is geen vanzelfsprekendheid. Er zijn er onder ons die heel pijnlijk moeten ervaren dat er jongeren zijn die andere wegen kiezen, die niet eens meer naar de kerk komen. Wat een verdriet geeft dat en wat is het een zegen als je kinderen toch nog naar de kerk mogen blijven gaan. Maar we weten allemaal, ouders, grootouders, gemeente, dat dat niet genoeg is. Ook als onze kinderen of onze kleinkinderen nog wel naar de kerk gaan, dan moeten zij ook bekeerd worden. Het gaat om de vrucht in hun leven. Niet die daar zegt, Heere, Heere zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders. En daar wijst dit op. Vruchtbomen. Niet alleen maar een mondbelijdenis, maar een belijdenis van het hart. En het zijn heel bijzondere bomen die Ezechiël hier ziet staan. Het zijn bomen die vrucht dragen. En daar gaat het om, zo zei ik. Want we kennen ook inderdaad die gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom, waaraan wel heel veel arbeid ten koste aan is gelegd. Er werd mest rondom gelegd, er werd water aangegeven, de boom werd gesnoeid op zijn tijd. De landman, de hovenier, die deed er alles aan, maar op een bepaald moment zei de landman, hou hem maar uit en gooi hem maar in het vuur. De hovenier zei, nee, laat hem ook nog dit jaar, ik zal nog meer werk aan hem doen. En als hij dan het volgende jaar geen vrucht draagt, dan zullen we hem omhouden. Dat is ook een werkelijkheid. Dat er vruchtbomen zijn, maar die geen vrucht dragen. En die onnuttig de aarde beslaat. Uitgehouwen, in het vuur geworpen. Maar er zijn er dus ook die wel vrucht dragen. En dat is ook een heel bijzondere soort van vrucht. Dat zijn vruchten die... Nee, ik moet eerst nog even terug naar het 11e vers, zie ik. U merkt, gemeente, ik zou het misschien maar het liefste overslaan. Deze werkelijkheid die hier in het woord staat. En waar een dienaar des woords over moet spreken, maar waar hij eigenlijk niet over wil spreken. En waarvan u gerust mag geloven dat als dat werkelijk op je hart gaat wegen, dat wel eens het zweet over de rug loopt. En dat je daar niet makkelijk over spreekt. Zoals McShane eens een keer tegen een van zijn broeders zei, Andrew Bonar, Toen ze spraken over de prediking, McShane die vroeg, waar heb je over gepreekt? En Bonard die zei, ik heb over de hel gepreekt. En McShane die zei, mijn broeder, heb je dat zonder tranen gedaan? Dan kun je het maar beter niet doen. Want als dat gewicht gaat wegen, gemeente, wat die schaduwzijde van het evangelie ons op het hart bindt, en waar dit visioen ook van spreekt, dan kun je niet zomaar te pas en te onpas het woord hel in je mond nemen. Dan kun je niet zomaar over de toren van God en over het verderf spreken, maar dan kun je dat alleen maar in bewogenheid van het hart doen. Zoals de schrift, zoals de Heer Jezus Christus dat gedaan heeft toen hij voor dat onwillige Jeruzalem stond. En de tranen over zijn wangen liepen. En hij het uitriep. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Ziet uw huis, worden u woest gelaten. Want dat is wat Ezechiël ook ziet. In het 11e vers. Door haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. En dat is een heel kennelijk en gepast woord dat dat zo hier staat. Ze zijn tot zout overgegeven. Er heeft wel water gestroomd uit de tempel. Maar het is er langs gestroomd. Dat is een kenmerk van een moeras. Er stroomt water langs. Kijk, als het water er doorheen stroomt, dan kan er geen moeras ontstaan. Maar het gaat er langs heen. Het raakt er een klein beetje aan, maar het dringt niet door. En dat zal ook daar zijn bij die Dode Zee. Ook als dat water des levens, ook als de geest, het bloed van Christus, door middel van de prediking aan de harten legt, ook als er geklopt wordt op de deur van het hart, als er genodigd wordt, als er gewaarschuwd wordt, dat er mensen zijn, zo hoorden we gisterochtend, die de geest wederstaan. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, zo zei Stefanus tegen het Sanhedrin. En dat is het moeras. Dicht bij het koninkrijk Gods. Het raakt aan het water. Maar het blijft modderig. Het blijft zout. En het wordt tot zout overgegeven. Dat wil zeggen, er ligt de schuld in dat moeras zelf. Ze hebben het wederstaan. En ze hebben geweigerd om zich bijeen te laten vergaderen onder de vleugels van de Heer Jezus Christus. En onze Dordtse leerregels die spreken daar ook heel ernstig over in woorden die aansluiten bij wat Ezechiël hier zegt. In hoofdstuk 1, paragraaf 15. Dat er mensen zijn welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk, onveranderlijk welbehagen heeft besloten in die ellende te laten, in welke zij zelf door hun eigen schuld zich hebben gestort. En met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet begiftigd, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijn om verdoemd te worden en eeuwig gestraft. Zwaar geladen woorden, gemeente, die en dienaar des woords, in navolging van de grote prediker der gerechtigheid, Heer Jezus Christus, niet dan in bewogenheid op de gemeente kan neerleggen. Bekeert u toch, zo zegt de Heer, waarom zoudt ge sterven? Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Als er geen vrucht is. Als er stinkende vruchten zijn van zonde en ongerechtigheid. dan wacht ons een oordeel. Het eeuwig oordeel. En gemeente, daar heeft de Heere ons niet voor over. De Heere roept ons nog. En de Heere klopt nog aan de deur van ons hart. Hij laat het ons nog verkondigen. Hij laat het ons prediken. Och, dat gij ook bekendet in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Maar dan dat 12e vers. Die bomen die wel vruchten dragen. En dat zijn, zoals ik al zei, heel bijzondere vruchtbomen. Allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan zal vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen. Dat zijn heel bijzondere soort bomen, die komen we in de natuur, in de schepping niet tegen. Want om het eenvoudig te zeggen, het zijn bomen die altijd blad hebben. Nou, er is geen enkele vruchtboom die altijd blad heeft. Maar dan is het ook nog eens een vruchtboom die steeds nieuwe vruchten, daarmee wordt bedoeld, steeds andere vruchten voortbrengt. Om het eenvoudig te zeggen, jongens en meisjes, dit is een vruchtboom. Daar hangt aan de ene periode een appel. En de andere periode een peer. Dan is er weer een sinaasappel te zien. Dan weer een kers. Dan weer een druif. Nou, zulke bomen bestaan er niet. Een appelboom kan alleen maar appels voortbrengen enzovoorts. Maar deze bomen brengen nieuwe, andere vruchten voort. En wat betekent dat? Gemeente, dat wijst erop dat er in het geestelijke leven standen zijn. Dat er wisselingen zijn in het geestelijke leven. Het is niet maar één soort vrucht. Maar er zijn verschillende standen in het genadeleven. Een vrucht van genade is dat God groot gemaakt wordt. Dat er een loflied gezongen wordt. Maar het is net zo goed een vrucht van genade als er een klaaglied gezongen wordt. De blijdschap in God is een vrucht van het geestelijke leven. Maar ook de droefheid naar God hoort bij dat geestelijke leven. En er is een afwisseling in dat geestelijke leven. Er zijn de tijden van de beleving van zonde en schuld. Er zijn de tijden van hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Er zijn de tijden van de blijdschap in God. Van het verheugd zijn in God. Van de gemeenschap met God. Het geestelijke leven leeft, dat gaat op en neer. Dat is niet altijd hetzelfde. Ik weet, er zijn mensen die altijd geloven of denken te geloven. En die altijd wel iets hebben om voor te danken. Zo zijn er ook in de natuur, nee, ik zeg het verkeerd, zo zijn er ook in de winkels kunstbloemen te koop. En die zijn altijd prachtig, hebben altijd mooie kleuren, hun bladeren zijn groen. Maar dat maakt voor zo'n kunstbloem niet uit of dat je hem in het donker laat staan, of dat je hem in water laat staan of droog laat staan. Hij is altijd hetzelfde. Hij leeft niet. Maar een levende bloem, als je die een dag zonder water zet, dan zie je dat. Als je die een week in het duister zet, dan merk je dat. En dat is nou ook in het leven der genade. In het Hooglied, waarin we zo duidelijk het leven van genade, het leven in de gemeenschap met God in Christus beschreven zien, daar zien we dat er een periode is, zo zegt de bruid, dat de zangtijd genaakt. De bloemen worden gezien en de stem van de tortelduif wordt gehoord. Dat is de tijd van de liefde en de gemeenschap met de bruidegom. Maar een hoofdstuk later, dan horen we de bruid klagen. Ik zocht hem die mijn ziel lief heeft, maar ik vond hem niet. Dan is er weer het gemis, ook door eigen schuld. Verachtering in de genade, zonden, beproevingen. Er zijn de onderscheidingen in het geestelijke leven tussen de eerste liefde en de zangtijd. Het zijn van een zuigeling in de genade, het groeien naar een kind, naar een jongeling, naar vader. En al dat soort vruchten, dat wordt gezien aan dit soort bomen. En de Heere wordt niet alleen verheerlijkt, gemeente, als een mens in de zangtijd God mag loven vanwege zijn goede tierenheden. Maar de Heere wordt er ook in verheerlijkt als een mens in het dal van de ootmoed is. En als hij smeekt om vergeving van zonden. Daarom moeten wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, zo zegt onze catechismus. Omdat zo het gebed, het levende gebed, mag leven. En dat is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Die vruchten, die worden gevonden aan die boom, zoals Galaten 5 dat zegt. De vrucht des geestes is liefde, matigheid, zachtmoedigheid, goede tierenheid. Allerlei verschillende soorten vruchten aan die ene boom. Als gevolg van het werk van de Heilige Geest. En nu is er nog iets met die boom aan de hand. Die boom die heeft ook bladeren. En deze bladeren, zo lezen we, die zijn tot genezing. Zijn blad zal zijn tot heling. En wat betekent dat? Deze boomgemeente die draagt vruchten. En die vruchten zijn dan dus de vruchten van het geestelijke leven. Ook voor zichzelf. De droefheid naar God, de blijdschap in God. Die vruchten zijn er voor de landman, voor de Heere zelf. Daar verheugt hij zich in al dat vrucht. In al die soorten vruchten die hij mag waarnemen. Maar nu wordt er ook hier gewezen op een blad dat is tot heling. De vrucht, we kunnen zeggen dat is de rechtvaardiging. De droefheid naar God die de onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar nu is er ook nog dat blad en dat is tot heling. En wat betekent dat? Het gaat hier, gemeente, om het leven ook in de heiligmaking. Wat ik zojuist zei, dat er vruchten zijn, maar ook bladeren, dat er goede werken dienen te zijn. Je belijdenis moet met goede werken versierd worden. En die zijn niet zozeer allereerst gericht ook op jezelf, maar die zijn tot heling. Tot genezing. Van wie? Van de omgeving waar die boom in staat. Goede werken zijn er ook op gericht om de naaste te bereiken. Om de naaste voor God te mogen winnen. Dat is de opdracht van de kerk, toch? Dat is de opdracht van het volk van God. Red degene die ter dood gegrepen zijn. Want zij wankelen ten dode, zo gij u onthoudt. De Heere heeft dat niet aan de engelen overgegeven, om de wereld te bereiken, om het evangelie aan de creaturen te verkondigen. Maar de Heere heeft die opdracht en die verantwoordelijkheid aan zijn kerk gegeven. En gemeente, dat doen wij in het natuurlijke leven toch ook. Als wij een ziekte hebben. En we zijn van die ziekte genezen. En we hebben een dokter gevonden die misschien wel heel zeldzame kwaal of die dodelijke tumor heeft weten te genezen en heeft weten te opereren. En als we dan horen dat iemand anders ook zo'n ziekte heeft of ook last heeft van diezelfde kwaal en niet weet waar hij het zoeken moet, wat zeggen wij dan tegen zo iemand? Dan moet je dat en dat medicijn gebruiken. Of je moet naar die en die dokter gaan. Want daar heb ik baat bij gehad. En zo zullen deze vruchtbomen bladeren hebben die tot heling zijn. Tot heling ook van mensen om zich heen. Kom, ga met ons, zo hebben we gezongen. Doe als wij. Je gunt er de duivel niet één. Maar je zoekt mensen in te winnen. Je zoekt mensen datzelfde te beleven en te genieten als wat je zelf uit de hand van de Heere hebt gekregen. Je gunt het, dat is ook een kenmerk van genade, dat gunning bewerkt. Gunnende mensen, dat zijn mensen met bladeren die heling bewerken. En is dat nu zo, gemeente, in ons leven? Als we deze dingen zo op ons laten inwerken vanuit dit visioen, deze bijzondere soort van bomen die daar aan de Dode Zee, de voormalige Dode Zee staan, die gezond geworden zijn door het water en het bloed, door de geest en de genade van de Heer Jezus Christus. Is dat nu zo in ons leven? Zijn er die vruchten van geloven, van bekering, van rechtvaardiging? Maar zijn er ook de bladeren van de heiligmaking? Mag dat nou in ons leven gezien worden? Dat we met Jezus geweest zijn, zoals dat aan de discipelen te zien was. Gaat er een reuk en een smaak van uit? Ziet hoe lief ze elkander hebben. Er is in het leven van Gods kinderen, gemeente, ook de werkelijkheid van het vlees en de overblijvende zonden en zwakheden. Want ik hoor iemand al klagen. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij zo bij. En mijn beste werken zijn met zonde bevlekt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Het is vaak zo anders. Er is de verachtering in de genade. Er is het leven dat zo aardsgezind is. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, zo moet David klagen. En wat is daar nou de remedie op? Wat is daar nu de oplossing van? Hoe moeten wij ons leven dan richten? Wel, het visioen dat spreekt over dat water. Dan hebben wij dat water weer zo nodig. Dan hebben wij die Heilige Geest zo nodig. Want dat hebben we in deze dagen benadrukt, gemeente, dat de Heilige Geest zo onmisbaar is. Het werk van Christus alleen, de verkondiging daarvan alleen, dat is niet genoeg. Nee, in het werk van Christus ligt niks onvolkomens. Het is inderdaad alles volbracht. En nu heeft God zijn Zoon gezonden. En nu laat Hij het verkondigen. Maar zo zeggen onze leerregels, er is geen antwoord. De Heer Jezus heft zijn vleugels wel op. En Hij nodigt wel. Maar het blijft zo vaak onbeantwoord. En daarom hebben wij die Geest zo nodig. Niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Neem uw Heilige Geest niet van mij, zo vraagt David in Psalm 51. Want zonder die Geest, dan ben ik aan mezelf. Dan ben ik aan het zout overgegeven. Dan ben ik niet meer dan een modderige plaats. Dan die gebroken bak die geen water houdt, maar slechts modder en slijk heeft. En daarom zal een mens ook in het verdere geestelijke leven steeds meer oog hebben voor het werk en de persoon van de Heilige Geest. Het is wel gezegd dat die Geest de eerste is die aan het werk gaat in een mensenleven, maar de laatste is die gekend wordt. We dienen geestelijke mensen te zijn. Die verlegen zijn om het werk en de persoon van de Heilige Geest. Die gedurig de Heere bidden om die Geest. Want alleen die Geest kan levend maken en kan ons veranderen, ook in de heiligmaking. Zodat het waar wordt wat Psalm 1 zegt, dat we niet meer wandelen in de raad der goddelozen. En niet meer zitten in het gestoelte der spotters. Die boom die geplant is aan waterbeken en die daar zijn water en zijn groei aan ontleent, die gaat gewenste vruchten dragen. Een kind van God, die voelt zich in het gezelschap van de spotters niet thuis. Hij kan er wel moeten verblijven en moeten wonen. Zoals de dichter van Psalm 84 zegt: Eén dag in uw huis is mij beter dan 1000 elders. Ik ware liever in mijn bondsgodswoning een dorpel wachten dan gewend aan de ijdelheid in zijn boze tent, de tenten der goddeloosheid. Hij leefde er misschien wel dichtbij. Hij zag die goddeloosheid ook in zijn eigen hart. Maar het is een vrucht van genade, gemeente, dat de ziel dan kwijnt en lijdt, zoals de rechtvaardige Lot zijn ziel kwelde vanwege de boosheid die hij zag in Sodom. Het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees, alzo dat gij niet meer doet hetgeen gij wildet. Dan komen er toch veranderingen en vernieuwingen. Dan word je een veranderd en een vernieuwd mens. Dan komen er andere begeerten, andere verlangens. Bij u, mijn koning en mijn God, daar verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dan is er een breken met de zonde. Dan is er een verlangen naar heiligmaking. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Jonge mensen, mag het ook in jullie leven zo zijn. Als je straks je ja-woord uitspreekt, dat je die begeerte gevoelt in je hart. Heere, zou ik nou maar bij u mogen horen? Dat ik dat water en dat bloed, de geest en de genade van Christus, ook in mijn leven zou mogen zien werken. Dat het ons verlangen mag zijn, gemeente, om gewenste vruchten te dragen. De Heere is het zo waard om gediend en gevreesd te worden. Zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De ongerechtige man verlaten zijn gedachten en de goddeloze bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Om zo in beginsel voor hem te mogen leven. En echt te veranderen en te vernieuwen. Zoals ik eenmaal bij Augustinus las, die oude kerkvader. Die, zoals de jongens en meisjes misschien wel weten, een goddeloos leven heeft geleid. Augustinus, die een godvrezende moeder had, maar die de zonde meer lief had. Maar toen de Heer in zijn leven kwam, toen veranderde dat. Toen kon hij niet meer feesten. En toen brak hij met al die vrouwen waar hij een relatie mee had. En toen hij jaren later ergens op een bijeenkomst was, toen was daar een van die vrouwen ook. En die stond al een poosje zijn aandacht te vragen. En op een bepaald moment kwam ze in zijn buurt en ze zei: Hé, pst, ken je me niet meer? Ik ben het. En in bewogenheid zei Augustinus tegen deze vrouw: Maar ik ben het niet meer. Het water en de geest, dat water en het bloed, de genade en de geest van Christus hadden deze dode zee veranderd in een levende, in een gezonde zee, waar de bomen lang stonden te bloeien en te groeien, welks bladen zijn tot heling. Wederstaat de Heilige Geest Gods niet, gemeente. Dat ik al de dagen mijns levens, zo zegt ook de catechismus, bij de behandeling van het vierde gebod, het Sabbatsgebod, wat we onlangs hebben overdacht, dat ik al de dagen mijns levens zijn geest in mij werken laat. Alleen door die geest is er geestelijke gezondheid. Alleen door die geest is er eeuwig leven. Amen. Wij willen jullie nu in de gelegenheid stellen om je jawoord te geven aan de Heere en aan de gemeente. En omdat wij geen formulier hebben, zoals dat wel bij de doop of het avondmaal het geval is, willen wij bij wijze van onderwijs artikel 27 en 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis lezen. Waarboven geschreven staat van de algemene christelijke kerk en dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen. Artikel 27. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af en zal zijn tot de einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, dewelke zonder onderdanen niet kan zijn. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld. Hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan een zekere personen, maar ze is verspreid en verstrooid door de hele wereld, nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil, in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Artikel 28. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan. maar dat ze allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk, zich onderwerpend aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigend onder het juk van Jezus Christus en dienend de opbouwing van de broederen naar de gave die hun God verleend heeft als onderlinge lidmaten van hetzelfde lichaam. En opdat dit te beter zou kunnen worden onderhouden, zo is het ambt, dat betekent hier de plicht van alle gelovigen, volgens het woord van God, zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft. Ook al waren het zo dat de magistraten en plakaten van prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie van God. Mag ik jullie verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die gesteld worden? Geliefde catechisanten, gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn gemeente belijdenis des geloofs te doen. Nagehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. En nu tegen niemand van u wettige bezwaren zijn ingediend, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen en verzoeken u daartoe in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt, voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomend met de Heilige Schrift? Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin zult leven en sterven? Ten derde, belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken zult versieren? En de vierde vraag, belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is erop uw antwoord, Robert Jacobus IJzerman? Robert, ik wil jou een tekst meegeven en dat geef ik ook aan de anderen mee, een persoonlijke Bijbeltekst die afgestemd is ook op de preek van vanochtend, de tekst ook van het vrucht dragen. Voor jou de tekst uit Matteüs 13, vers 23. Die nu in de goede aarde bezaaid is, is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Wat is er op uw antwoord, Paulus Arie den Ouden? Arjan, voor jou de tekst uit Hebreeën 13, vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Sarah Riechman, wat is er op uw antwoord? Sarah, voor jou de tekst uit Johannes 15. Vers 8, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipel zijn. Jochem Pieter Hou Korteweg, wat is er op uw antwoord? Jochem, ook voor jou een tekst uit Johannes 15, het vierde vers. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Lijntje Naomi Schepers, wat is er op uw antwoord? Naomi, Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Lydia Boer, wat is er op uw antwoord? Lydia, voor jou, Jesaja 57, vers 19. Ik schep de vrucht der lippen. Vrede. Vrede degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Dirk Hendrik Blom, wat is er op uw antwoord? Dirk, voor jou de tekst uit Jesaja 32, vers 15. Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn, totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Pieter Jacob Kraaienveld, wat is er op uw antwoord? Pieter, voor jou de tekst uit Hooglied 2, het derde vers. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Ilse Kraaienveld, Nieuwendorp, wat is er op uw antwoord? Ilse, voor jou ook een tekst uit Hooglied, het vierde hoofdstuk, vers 16. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. Och, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Jan Verhoeven, wat is er op uw antwoord? Jan, voor jou Colossenzen 1, vers 10. Wij houden niet op voor u te bidden, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere, totdat alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. En Mark Verhoeven, wat is er op uw antwoord? Mark, voor jou de tekst uit Psalm 1, het derde vers. Welzalig is de man wiens lust is in des Heere wet, want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Lieve jonge mensen, nog een kort persoonlijk woord van mij als jullie catecheet. We hebben met elkaar in het afgelopen jaar vele keren het woord onderzocht en aan de hand van onze geloofsbelijdenis, het kort begrip, de thema's uit de schriften doorgenomen. En we hebben ook persoonlijk met elkaar mogen spreken. Jullie hebben soms iets van je hart laten zien. Of jullie hart laten spreken, ook in de wijze waarop dat je betrokken was bij de lessen. Vragen die gesteld werden, die ervan getuigen hoe serieus dat jullie met deze dingen bezig geweest zijn. En de een had meer vrijmoedigheid dan de ander om daar iets van te laten zien, maar er waren toch wel bijzondere momenten in het persoonlijke gesprek of meer ook in het algemeen, waarin toch ook wel de verlegenheid naar voren kwam. Hoe kan ik een ja-woord geven? Hoe kan ik deze vragen die zojuist gesteld zijn in praktijk brengen? Als alles nog zo wankel ligt. Of als ik nog zoveel verkeerde dingen in mij zie. Als de wereld en de zonde en ook wat in mijn hart leeft nog steeds zo nadrukkelijk aanwezig kan zijn. Hoe kan ik dat doen? Met tranen hebben soms jullie mij deze vragen gesteld. En het zijn hele reële vragen. En die zullen blijven. Die zijn er ook in het leven van Gods kinderen. Die strijd, en ik hoop dat het ook die strijd mag zijn, waarvan de Heer Jezus zegt dat die nodig is om in te gaan door de enge poort. Die goede strijd waar de apostel Paulus van spreekt. Hij zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Dat zal niemand kunnen zeggen. Integendeel, er zijn die overblijvende zonden en zwakheden. Maar dan krijg je wel een biddend leven. En je hebt het toch gehoord in al die teksten die ik meegegeven heb. En ook uit de vragen die gesteld werden. Dat niet verwacht wordt dat jullie die goede vruchten voortbrengen. Uit jezelf. Dat niet verwacht wordt dat jullie in eigen kracht bladeren zullen hebben die tot heling zullen zijn van andere mensen. Maar er wordt steeds gezegd, door Gods genade. Door zijn hulp. En verschillende teksten lieten zien dat jullie het gebed nodig hebben. En gemeente, ouders, grootouders, dat hebben ze ook van ons nodig. Het is een zegen dat hier jonge mensen staan. En dat jullie als ouders en als grootouders dit toch ook mogen beleven. Maar ze hebben uw en jullie gebed nodig, ons gebed. Of dat ze die Heilige Geest mogen ontvangen, die hen ook werkelijk in staat zullen stellen om dit ja-woord, dat niet alleen voor de gemeente, maar bovenal voor Gods heilig aangezicht uitgesproken wordt, dat door God niet alleen gehoord is, maar waar Hij ook op terugkomt, ook werkelijk vervuld te zullen mogen zien in hun leven. We mogen dankbaar zijn dat deze jonge mensen niet alleen dooplid, maar ook beleidend lid nu zijn van onze gemeente. En de Heere geven dat er nog velen zullen volgen, jonge mensen. Ik weet dat er zijn er die worstelen met deze vragen. Maar ik weet ook dat er zijn die er niet mee worstelen. En die misschien in hun hart al afscheid hebben genomen. Dat is ook een belijdenis. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En ik heb het in de preek gezegd. Dan komt het niet goed. Laat er daarom gebed mogen zijn, lieve mensen, gemeente, voor deze jonge mensen, maar ook voor de anderen. Want dat is tot eer van God. Als zijn koninkrijk mag worden uitgebreid, als er parelen aan zijn middelaarskroon gehecht worden, in de veelheid van de onderdanen ligt zijn heerlijkheid. En daarom laten wij deze jonge mensen en ook de anderen en onszelf toe gaan zingen. De bede uit Psalm 143, het 10e vers, en dan zingen we dat iets gewijzigd. Leer hen, o God van zaligheden, hun leven in uw dienst besteden. Gij zijt hun God, vat gij hun hand. Uw goede geest bestier hun schreden en leidde hen in een effen land. En indien dat mogelijk is, willen wij dat staande deze jonge mensen toezingen. Samen de Heere nog danken en bidden. Met deze psalm, heren, hebben wij tweemaal gebeden, zo zei de oude kerkvader Augustinus. Want zingen is tweemaal bidden. En we onderstrepen het nog eens, heren. Wilt u deze jonge mensen gedenken, die hun jawoord hebben gegeven en die belijdenis hebben afgelegd dat ze de bron en de troost alleen bij u zoeken, o bron van troost en licht, dat zij de genade bij u zoeken. Heere, wil hen uw genade schenken en geef dat uw woord zijn kracht mag doen. Wil uw geest in hun leven werkzaam doen zijn, Heere, opdat de dood verdreven mag worden, opdat er vruchten van leven gezien mogen worden. Droefheid naar u over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Maar ook de vrede met u door het geloof in de Heer Jezus Christus. En de blijdschap des geloofs. En de heiligmaking zonder de welke niemand God kan zien. En Heere, schenk het niet alleen hen, maar alle jongeren, alle kinderen van de gemeente, de ouderen. Och, of al het volk des Heeren profeten waren, was de belijdenis, was de verzuchting van Mozes. U zou erdoor verheerlijkt worden, Heere. U hebt het toch in het verleden gedaan. 3000 op één preek bekeerd. 5000 na enkele dagen. De tienduizenden, ja de miljoenen, die scharen die niemand tellen kan. Heer, u bent nog steeds dezelfde God. Met dezelfde macht en kracht, uw geest is nog steeds in overvloedige mate in staat om dode zeeën tot leven te wekken. Om een woestijn te maken tot een plaats die bloeit. Heer, wilt u het werken? En wil daartoe ook uw volk Israël betrekken, Heere, want deze woorden zullen toch ook op hen van toepassing worden. Daar waar nu oorlog is en terreur, waar nu blindheid is en orthodoxie, daar zult u worden beleden, Heere Jezus Christus. Mogen wij u voor dat geplaagde, voor dat verdrukte en voor dat blinde volk bidden. Want dat zal zijn uitwerking hebben in deze wereld. Als u het volk van Israël tot bekering brengt en Israël zalig zal worden in massale getallen, dan zal dat in de heidenwereld zijn gevolgen hebben. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Wij zingen tot slot uit de eerste psalm, het tweede vers, psalm 1, vers 2. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. Het tweede van psalm 1. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.